Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we door met Timotheus, de tweede brief. Het is geen verrassing. En ik wil beginnen in gebed. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor deze fantastische brief. Geschreven door Paulus, gegeven aan Timotheus en aan ons. Wat bent u goed, Heere God. Wat bent u liefdevol. Wat bent u vol gerechtigheid. Dank u wel dat u onze oren wil openen en ons vullen met uw geest, zodat we zullen begrijpen wat uw woord tot mij, tot ons, tot ons allemaal zegt. Heer, uw woord is goed. Dank u wel daarvoor. Amen. Stel even het volgende voor. De marathon van Rotterdam. Iedereen staat klaar voor de start, maar er is één deelnemer die eigenlijk wel heel erg opvalt. Hij moet ruim 60 jaar zijn. En je kan zien aan zijn lichaam dat hij het zwaar heeft gehad. Lichamelijk moet die man het zwaar hebben gehad. En de gedachte dat deze oude man deze marathon gaat lopen en misschien zelfs wel zou kunnen sterven tijdens deze race, flitst door je gedachten heen. Waarom moet hij eigenlijk mee aan deze race? En nadat deze marathon is gestart, ben je eigenlijk verbaasd. Over deze oude man. Hij is niet alleen snel. Nee, hij loopt aan de voorkant van de marathon. In de kopgroep. Tot je complete verbazing zie je dat deze oude man voor het eind nog even een sprintje trekt voordat hij de finishlijn bereikt. En iedereen laat hij achter zich. En uiteraard verwacht je, zoals dat gebeurt in de marathon, dat zodra dat hij de finish oversteekt, dat hij compleet in elkaar crasht. Dat hij compleet in elkaar zakt. Maar nadat hij de finishlijn heeft bereikt, doet hij niet hetgene wat je had verwacht. Nee, hij gaat terug de race in, naar een eerder gedeelte van de race, waar hij een jongere man had zien rennen. En die jongere man, ongeveer in zijn dertig jaren, viel bijna door de moeite van de race in elkaar. Hij gaat naast de jonge man rennen en hij begint hem aan te moedigen. Kom op, je kunt het halen, je bent er bijna. Stel je nou voor dat dit echt zou zijn gebeurd. Zou je dan niet willen weten wat die oude man heeft, dat ik of dat jij niet hebt? Ik zie mezelf op mijn 60-jarige leeftijd geen marathon van Rotterdam lopen namelijk. En stel je voor dat hij een sessie zou geven waarbij hij zijn trainingsgeheimen zou onthullen. Ik zou die sessie bij willen wonen en ik zou notities nemen in mijn boekje om te doen wat deze man heeft gedaan. Deze man weet zeker iets van doorzetten. Hij is dan ook misschien wel het goede voorbeeld van hoe je een race moet finishen. Dit verhaal is niet zomaar een verzinsel. Het is niet echt gebeurd in de marathon van Rotterdam. Maar het is wel gebeurd in de geestelijke race. We lezen hierover in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Paulus was namelijk inmiddels de 60e jaren gepasseerd. Zijn lichaam had duidelijk tekenen, had duidelijk kenmerken van vele lichamelijke pijnen die hij heeft en had meegemaakt. En daar zit Paulus, in een koude, vochtige kerker in Rome, ongeveer in het jaar 67 na Christus. Wachtende op zijn executie, die zou worden uitgevoerd door de brute keizer Nero. En de volgende verse die we zo met elkaar gaan behandelen, kun je niet lezen zonder dat je weet op welk moment Paulus deze brief heeft geschreven. Paulus zit namelijk voor de tweede keer gevangen in Rome. En hij weet dat zijn laatste dagen zijn geteld. En als je deze brief leest en dat in je achterhoofd hebt, dan begint deze brief ineens een hele andere wending te krijgen, een hele andere diepere betekenis te krijgen. Paulus die zoveel had meegemaakt, had minimaal een keer het recht om de handdoek in de ring te gooien. Om te zeggen, ik stop ermee. Ik stop met deze race. Dit is genoeg. Genoeg is genoeg. Mijn grens is bereikt. Maar nee. Hij eindigt de race. In 2 Timotheus 1 vers 15 bijvoorbeeld schrijft hij over iedereen die hem in de steek heeft gelaten. En in hoofdstuk 4 van ditzelfde brief schrijft hij over alle werkers die hem in de steek hadden gelaten. En hij waarschuwt Timotheus voor die gemene vent, Alexander, de kopersmid, die zoveel schade had gebracht aan het werk van Paulus en aan Paulus zelf. En toch had hij niet opgegeven. En de vraag is dan ook, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet opgeven, ons hoofd laten hangen en de handdoek in de ring gooien? Laten we beginnen in hoofdstuk 2 vers 1. Als je je Bijbel hebt, lees met me mee. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Paulus zegt, door de wil van God ben ik een apostel van Christus. Paulus zegt hier eigenlijk, ik ben niet een apostel omdat ik deze carrière heb uitgekozen. Het was namelijk niet echt een zeer groeiend carrièrepad. Er zat niet echt groei in als we kijken naar onze wereldse groei. Maar, zegt hij, door de wil van God. Hij zegt eigenlijk, ik ben gerekruteerd, ik ben gevraagd door God voor deze baan. En Paulus bemoedigt dan Timotheus dan ook, die het erg moeilijk had in Efeze. Net zoals Paulus het moeilijk had gehad in Efeze. En misschien dacht Timotheus wel aan een carrièreverandering. Hij dacht, hey, misschien moet ik gewoon lekker putjes gaan scheppen. Of misschien moet ik gewoon lekker, geef het een naam. Paulus bevestigt zijn roep als apostel aan zijn geestelijke zoon. Maar zeker ook aan ons, als wijder publiek. En ook aan het wijdere publiek dat de brief toen ook las. Paulus had namelijk veel kritiek gekregen. Kritiek van mensen die bijvoorbeeld zeiden dat een echte apostel toch niet in de gevangenis zou kunnen zitten. Velen twijfelden aan zijn geloofwaardigheid. En het is juist daarom dat Paulus bevestigt wat zijn positie is, was. En net zoals Paulus geroepen is, was om een apostel te zijn, zo zijn wij, zo ben ik, geroepen om een brenger van het evangelie te zijn. Deze brief, gericht aan Timotheus, en Timotheus, zoals we weten, is een schitterende naam met een fantastische betekenis, namelijk ere aan God. Het zal maar je naam zijn. Je naam alleen al doet ere aan God toekomen. In deze brief krijgt Timotheus als het ware de fakkel in zijn handen. Ik weet niet of je wel zo'n race hebt gezien waarbij ze fakkeltjes of stokjes overdragen. Timotheus kreeg die fakkel in zijn handen. Hij kreeg het stokje overgedragen van zijn geestelijke vader. Hij mag de boodschap door gaan zetten nadat Paulus zal sterven. En Paulus wil er zeker van zijn dat Timotheus weet wat hij moet doen. Paulus noemt Timotheus zijn geliefde zoon. En dit is zo bijzonder, want hij probeert daarmee zo duidelijk te maken hoe deze relatie is tussen deze twee mannen. Deze vader-zoon relatie, want hij noemt hem mijn geliefde zoon, is zo bijzonder. Het woord dat hij gebruikt voor geliefde in het Grieks is agapetos, en dat kan je gelijk weer vergeten. Maar dit woord wordt ook gebruikt als God de Vader spreekt over Jezus. Dit eigenlijk om aan te geven dat dit niet dezelfde relatie is tussen Paulus en Timotheus, maar om aan te geven hoeveel liefde Paulus heeft voor zijn zoon Timotheus. En het woord zoon, het gebruik van het woord zoon, duidt specifiek om die bewogenheid die hij had als vader voor zijn zoon. Want Paulus wist dat ondanks dat hij door velen verlaten zou worden, en door velen verlaten was, dat hij kon rekenen op zijn Timotheus. En Paulus, zo zullen we hier verder gaan lezen, had veel plezier aan deze relatie die ze samen deelden. Want deze vader-zoon relatie is bijzonder. Net zoals iedere vader-zoon relatie bijzonder is. Paulus had geen eigen zoon. Althans, daar lezen we niet over. Geen zoon die van hem geboren was. Maar hij had zijn geestelijke zoon. En als jij die waardevolle relatie kent tussen een vader en een zoon, dan weet je hoe belangrijk die relatie is. Maar als je als kind geen vader hebt gehad, of je vader niet hebt gekend, dan begrijp je niet direct hoe dat in elkaar steekt. Totdat je leert en mag weten dat je een kind van God bent geworden. Je bent als het ware geboren van God. Want ook in God, God heeft niemand tot geboorte gebracht, zoals een vrouw tot geboorte brengt. En als je dus die relatie niet kent en je die relatie leert kennen, dan mag je weten dat je nu de eeuwige perfecte vader hebt. Want Paulus, als hij echt een kind had gehad, had hij nooit de perfecte vader kunnen zijn. Net zoals ik niet de perfecte vader kan zijn voor mijn zoon en voor mijn dochters. En zoals dit geldt voor een vader-zoonrelatie, zo geldt het ook voor een vader-dochterrelatie of een moeder-dochterrelatie. Dus stel je voor hoe Timotheus zich voelde toen hij deze brief las. De liefde die zijn geestelijke vader voor hem toonde, moet wel heel bijzonder geweest zijn. We lezen namelijk, we kunnen eigenlijk opmaken uit deze brieven, dat de vader van Timotheus, een Griek, niet een christen was. En dus niet die liefde kon geven, die goddelijke liefde kon geven, zoals Paulus dat wel kon geven. Betekent niet dat hij niet van zijn vader hield. Nee, absoluut wel. Maar deze relatie was bijzonder. Paulus gebruikt 3 bijzondere woorden. Hij zegt: mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede. Vanuit zijn eigen ervaring wist Paulus vast. Hij wist vast dat Timotheus al deze 3 nodig zou hebben om zijn dienstwerk, om de taak, om de race uit te lopen. Genade voor hen die het niet verdienen. Hé, dat ben ik ook. Barmhartigheid voor de hulpelozen. Hé, dat ben ik ook. Vrede voor de rustelozen. Hé, dat was ik ook. En het grappige is dat er een verschil is op te merken in de manier hoe Paulus zijn begroeting aanvat. In dit vers, en in 1 Timotheus 1 vers 2 en in Titus 1 vers 4, zien we dat als hij zijn brieven richt aan een voorganger, Timotheus en Titus, dat hij het woord barmhartigheid gebruikt. Terwijl als hij bijvoorbeeld dezelfde brieven aanvangt aan de kerken, dan zegt hij alleen maar genade en vrede. Bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 7 of Galaten 1 vers 3. En zo zijn er een aantal voorbeelden waarbij hij eigenlijk alleen maar tegen de kerken zegt genade en vrede. En Spurgeon die zegt eigenlijk dat voorgangers extra iets nodig hebben. En toen dacht ik, wat bedoelt hij daar toch mee? Waarom hebben die voorgangers barmhartigheid nodig? Toen keek ik naar mezelf, kijk ik naar jullie, en jullie zijn niet zo heel moeilijk, maar ik weet dat ik een moeilijk persoon kan zijn. Voorgangers hebben barmhartigheid nodig, meer dan ooit, om met ons als mensen om te gaan. We hebben allemaal ons eigen verhaal. En Paulus zegt, ik wens je barmhartigheid toe, voorganger. Ja, fantastisch, fantastisch dat die voorganger extra barmhartigheid toegewenst krijgt. En jullie zijn er stil van. Maar genade is nodig voor elke dienst, voor het bewijzen van elke dienst. Barmhartigheid is nodig voor elke mislukking. en vrede voor elke omstandigheid. Want allen zijn we zondig bevonden en allen zijn we schuldig bevonden volgens de wet van God. Maar door de genade van God, die door zijn Zoon naar de aarde te hebben gestuurd, mocht hij Jezus genade aan ons betonen. En kunnen wij als christenen aanspraak maken op die genade? Ik dank God, zegt Paulus in vers 3, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden dag en nacht. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar om u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. En daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, en in uw moeder, Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Nero en de Joden gelijk vervolgden de christenen omdat het werd gezien als een nieuwe sekte. En je zou je afvragen, waarom zegt Paulus nu tegen Timotheus dat hij de God diende van zijn voorouders? Dat wist hij toch al lang? Nee, hij maakt in dit geval extra duidelijk, niet alleen aan Timotheus, maar ook aan een ieder die de brief hoort, want de brieven werden voorgelezen toen en nu nog steeds, want nu kunnen we gelukkig ook allemaal zelf lezen, althans, de meeste mensen. Ze werden vervolgd omdat ze een nieuwe sekte waren. En Paulus geeft hier eigenlijk duidelijk aan dat ze geen nieuwe sekte zijn. En dat Paulus dus ook geen sekteleider is. Maar dat hij de God dient van zijn voorouders. Die de vervulling van de belofte aan de Joodse voorouders hebben doen zien gebeuren. Paulus zegt, ik heb een rein geweten. En in dit geval bevestigt hij het. Ik heb een rein geweten, ik weet wie ik dien. Paulus gedenkt zijn zoon in zijn gebeden, bijna zonder ophouden. En nogmaals, hij zit in een kerker. Hij wordt binnenkort gedood. Vers 4. Toen ik het las en toen ik ermee bezig was en ik me probeerde in te leven, en dat is niet omdat ik me dat probeer te visualiseren of zo, maar probeerde me in te leven wat vers 4 nu precies betekent. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er naar u te zien. Om met blijdschap vervuld te worden. Paulus, die toont hier gewoonweg pure emotie. Pure gezonde emotie. De liefde die hij heeft voor zijn zoon wordt hier zo duidelijk. Hij zegt, wanneer ik aan uw tranen denk, wanneer ik denk aan de moeilijkheden die je doormaakt, dan wil ik eigenlijk niets anders dan bij je zijn om je te omarmen, om je in liefde te omarmen. En Paulus bewondert dan ook het geloof dat Timotheus heeft, dat eerst in zijn oma was en vervolgens in zijn moeder. En dit is een van de grootste giften voor een kind om een goddelijke moeder en een goddelijke vader te hebben. En in het geval van Timotheus weten we, zoals ik al eerder zei, dat zijn vader een Griek was. En waarschijnlijk had hij dus niet het geloof van zijn vader, omdat hij waarschijnlijk geen christen was. Want het zijn de goddelijke vaders en de goddelijke moeders die door de invloed die ze hebben op hun kinderen kunnen opvoeden in Gods wil. Goddelijke ouders zijn ouders van oprecht geloof. En is je man of je vrouw echter ongelovig, zoals bijvoorbeeld in het voorbeeld van de moeder van Timotheus, dan kun je dus alsnog een goddelijk voorbeeld zijn om een oprecht geloof te kweken in je kind. Het voorbeeld is Timotheus zelf. Paulus noemt de moeder van Timotheus een vrouw van ongeveinsd geloof. Ongeveinsd betekent hetzelfde als oprecht geloof. Geen hypocriet geloof. Ze was echt. Wees dus bemoedigd. Laten we bemoedigd zijn door het lezen dat Timotheus, ondanks dat hij een vader had die niet geloofde, toch een oprecht geloof had. En het voorbeeld van zijn moeder had gevolgd. En zo kunnen we dat natuurlijk ook omdraaien. Zodat Timotheus een vader had die oprecht geloofde en een moeder had die niet geloofde, dan had Timotheus dat geloof gekregen van zijn vader. En uiteraard is het belangrijk dat we als ouders de opvoeding van onze kinderen serieus nemen. En ik twijfel er niet aan dat niemand van jullie dat niet doet. Dit betekent niet dat we als ouders perfect zijn. En voor de kinderen die hier in de zaal zitten, en er zitten mijn twee kinderen in de zaal, ouders zijn niet perfect. Dat weten ze. Daar zijn ze van overtuigd. Dit betekent ook niet dat we nooit zondigen. Maar dat we zijn mannen en vrouwen met een ongeveinsd geloof. Oprecht, niet hypocriet, echt. Dit betekent dat we onder Gods leiding onze kinderen mogen doen opvoeden. En dit betekent dus ook dat als we echt zijn, dat als we de fout ingaan en als we zondigen en als we iets doen wat we niet hadden moeten doen, dat we echte mannen en vrouwen zijn van God. En dat we opstaan. Vergeving vragen aan onze vrouw, aan onze man, aan ons kind. En doorgaan, dankzij de genade die Christus aan ons heeft getoond. Kinderen weten op die manier dat papa en mama niet perfect is. Maar wel dat ze echt zijn en met God leven. Goddelijke ouders trainen hun kinderen in het woord van God. Ouders moeten uiteraard ook zelf groeien in de liefde voor Gods woord, want wat je niet hebt, kun je ook niet weggeven. Als je kleine kinderen hebt, en die heb ik ook nog, lees dan de Bijbel met ze. En motiveer de oudere kinderen om zelf hun Bijbel te gaan lezen. En als ze dat moeilijk vinden, ga naast ze zitten, neem de tijd, spendeer de tijd. En geloof me, ook wij, ook ik maak daar wel eens een fout in. Ook ik verzaak dat wel eens. Want zoals ik al zei, echte mannen en vrouwen bekeren zich van hun zonde. Ouders, goddelijke ouders, gebruiken het woord van God om hun kinderen tot de reddende genade van Christus te leiden. Het is onze taak als ouders om te bidden voor onze kinderen. En als je geen kinderen hebt, bid dan voor de kinderen die je in je gemeenschap kent, voor de kinderen in de kerk. Kinderen moeten meer weten dan alleen, Jezus is je vriend, dus moet je hem in je hartje uitnodigen. Nee, ze moeten weten dat Gods woord de conditie van hun eigen hart openbaart. Dat ze net zoals de volwassenen al rebels en ongehoorzaam zijn tegenover God. Ze moeten weten dat God niet alleen liefde is, maar dat hij ook de heilige en de rechtvaardige is. Ze moeten weten wat de werking is van het geloof. En niet alleen lege belijdenissen die uiteindelijk niet resulteren in een eeuwige redding. Door het woord van God met ze te delen, zullen ze horen over de verschillende mannen en de verschillende vrouwen uit de Bijbel die door zonde te plegen en door zonde meer lief te hebben dan God, hun leven kapot zagen gaan. Maar ze zullen ook horen, en dat is natuurlijk waar we voor gaan, over de goddelijke voorbeelden en de vergeving die deze verschillende mannen en vrouwen in het woord van God hebben mogen ontvangen. Goddelijke ouders zullen hun kinderen trainen hoe ze moeten leven volgens Gods woord. 2 Petrus 1 vers 3 zegt, Gods woord is krachtig genoeg om te redden en voldoende voor ons gehele leven. 2 Petrus 1 vers 3 was dat. En in 2 Timotheus 3 vers 16 zegt Paulus, de gehele Bijbel is door God ingegeven en dus nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Hebreeën 4 vers 12. De Bijbel toont elke gedachte en intenties van ons hart. Onze kinderen dienen in ons te zien dat wij het goddelijke leven voorleven. En het woord van God is ons voorbeeld. En zoals ik al zei, ik ook als ouder heb af en toe wel eens het gevoel dat ik hierin faal. Misschien heb je dat ook wel, dat je daarin faalt. Maar gelukkig mogen we ons van dit falen bekeren. God is zo liefdevol, God is zo goed dat hij ons zal vergeven. En start opnieuw. Start opnieuw met het opvoeden zoals het God eer toekomt. Breng ze bij God door zijn woord met ze te openen. Zodat jouw kinderen, zodat mijn kinderen, net zoals Timotheus, een oprecht geloof zullen hebben. Daarom gaat Paulus verder in vers 6. Herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is gelegd door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En het is om deze reden, zegt Paulus, dat ik je eraan herinner dat je je gaven moet opfrissen. Paulus zegt hier eigenlijk dat hij wil dat Timotheus zich continu herinnert dat hij moet doorzetten. Wetende welke gaven hij heeft ontvangen door het werk van de Heilige Geest. Hij dient continu in gedachten te houden, zodat hij ondanks de moeilijkheden en de tegenslagen weet aan wat hij vast moet houden. Weet wat God voor hem heeft gedaan. En dat zegt Paulus natuurlijk niet alleen tegen Timotheus, maar zegt hij ook tegen ons. Want ook wij, ondanks dat we misschien onszelf niet kunnen vergelijken met Timotheus, hebben ook onze moeilijkheden, hebben ook onze struggles, hebben ook onze, noem het maar op. En Paulus zegt hier tegen ons, let op. Zorg ervoor dat je de gaven die je hebt gekregen opfrist. De gave waar Paulus hierover spreekt, is dan ook wel de gift van genade. Het woord charisma. Of anders gezegd, het resultaat van de genade. Het onverdiende voordeel wat wij hebben ontvangen. De gave die Timotheus had ontvangen, diende hij continu aan te wakkeren. En het is eigenlijk hetzelfde als een open haard. Open haardvuur moet je steeds voorzien van hout, anders dooft het uit. En zo worden wij ook geroepen, en zo werd Timotheus erop geroepen, om steeds hout te gooien op ons geestelijk leven. Wij dienen ervoor te zorgen dat we continu in vuur en in vlam staan. Dit betekent niet dat Paulus hier zegt dat Timotheus een waakvlammetje was, zo'n kleintje, of dat het bijna uit was. Nee, dat zegt hij hier niet. Dat zegt hij ook niet over ons. Nee, dit vers is niet bedoeld als een correctie, maar als preventie. Hey, let op. Hey, kijk uit. Hey, zorg hiervoor. Wij krijgen de opdracht om ons vuur brandende te houden. Ja, zou je zeggen, ja, maar dat doet de Heilige Geest toch al? Ja, de Heilige Geest doet een werk met ons allen, maar geeft ons het verlangen om dit vuur wakkerend te houden. Spurgeon zegt, God verdient het gediend te worden met al onze energie die we hebben. En die gaven die we moeten onderhouden, kunnen onder andere zijn de gaven te spreken over de goedheid van het evangelie. Maar stel je voor dat je iets minder spraakwater hebt en je bent goed met de pen, gebruik dan deze gaven tot eer van God. En ouders, passen wij als ouders de gaven toe die we hebben gekregen, de genadegaven toe die we hebben gekregen om onze kinderen op te voeden, zoals de Heer dat van ons vraagt. En de ervaren christen heeft de opdracht om die gaven te onderhouden door die onervaren christen te helpen. Een andere gave is de gave van het gebed. Deze gave is gelukkig niet alleen voor onszelf, maar dient ook ten goede en komt ook ten goede aan de ander. We moeten deze gave zelf aanwakkeren. Of beter gezegd, door de werking van de Heilige Geest is dit aanwakkeren alleen mogelijk, zodat wij als kerk gezamenlijk en als individuen grote dingen mogen verwachten van God. Want, zegt Paulus, God heeft ons niet een geest van angst of een timide geest gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Paulus spreekt hier direct tot ons. Hij zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. En Paulus zegt hier niet dat we nooit angst mogen hebben, of dat we nooit geïntimideerd of nooit timide zijn. Nee, dit zijn emoties die we als mensen kunnen kennen. Ik bedoel, wie heeft er nog nooit angst gekend? Niemand steekt zijn hand op. Gelukkig, ik ben niet de enige. Ik heb angstige momenten in mijn leven gehad. Ik ben ook wel als timide. Maar Paulus zegt hier, deze gevoelens heb je niet gekregen door van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft je deze gevoelens niet gegeven. Nee, dit zijn menselijke emoties die niet de overheerser mogen zijn in onze gedachten. Want, zegt hij, door de Heilige Geest hebben christenen, net zoals Timotheus, ontvangen de genadegift door God. Een geest van kracht, een geest van liefde, een geest van bezonnenheid. En dus door die kracht van de Heilige Geest en de liefde die we hebben voor de mensen, die we mogen en moeten bereiken met het echte evangelie van Christus, hoeven we ons niet te schamen. Want ja, wie heeft het wel eens meegemaakt? Dat je niet die kans greep om het evangelie te delen, terwijl die kans zo voor de hand lag. En om een of andere reden ontbrak het mij, aan die kracht, of misschien schaamde je je wel. Paulus zegt, je hoeft je niet te schamen voor de getuigenis. Je dient je niet te schamen voor de getuigenis van de Heer. Zelfs als dat betekent dat we zelf voor schut staan. Want weet wie je dient. Hij heeft ons zalig gemaakt, gaat Paulus verder in vers 9. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hij, zegt Paulus, hij heeft ons zalig gemaakt. Niet omdat we zelf zo goed zijn, niet omdat we het zelf voor elkaar hebben gebokst, niet door onze eigen werken. Nee, hij heeft zelf het besluit gemaakt. Hij heeft het besluit genomen en zijn enorme genade getoond. Overeenkomstig zijn voornemen, zegt vers 9. Aan ons is gegeven Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Betekent dat nou? Paulus herhaalt eigenlijk wat hij al eerder geschreven heeft. Jezus de eeuwige. Jezus die reeds bestond voordat er überhaupt een mens was. Niet geschapen, niet geworden, niet gemaakt. Hij is niet slechts een profeet, nee, zegt Paulus, hij is de eeuwige. Hij die bestond voordat de tijd bestond. Hij is het woord van God. Hij was God, hij is God. Zoals Johannes dat ook confirmeert in Johannes 1. En eigenlijk wat Martien ook al vanochtend zei, het ABC van het evangelie wordt door Paulus nog even herhaald. Even in vogelvlucht. Hij zegt, Jezus is de eeuwige. God is geopenbaard door Jezus, door zijn verschijning op aarde. Jezus heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft het leven gebracht. En hij heeft onvergankelijkheid gebracht. En daarvoor zegt Paulus, ben ik aangesteld. Aangesteld als prediker, aangesteld als apostel, aangesteld als leraar. Aangesteld over de heidenen. En Paulus zegt, daarom onderga ik ook deze dingen in vers 12. Maar ik schaam mij niet, want ik weet. Ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Paulus zegt, ik heb al deze moeilijkheden ondergaan. En we hebben half niet ondergaan wat Paulus heeft ondergaan. Ik bedoel, wie heeft er meerdere keren op een schip gezeten dat zonk? Ik niet, niemand niet, hoop ik. Paulus heeft al deze moeilijkheden ondergaan. Hij zegt aan het eind van zijn leven in de kerker, als hij deze brief pent aan zijn zoon. Ik heb dit allemaal ondergaan, maar ik schaam me niet, want ik weet wie ik dien. Ik weet in wie ik geloof. We hebben de genade ontvangen, zegt vers 12, van God door zijn Zoon Jezus Christus. En in vers 12 hier spreekt Paulus over hetgeen dat hij in pand heeft gegeven aan God. En het woord pand komt ons wel bekend voor als ik het woord onderpand zeg. En voor degene die bij een bank werkt of heeft gewerkt of überhaupt iets financieels doet, die weet wat een onderpand betekent. Een onderpand is eigenlijk zoiets als, je krijgt een lening voor een huis en je huis dient als onderpand mocht je die lening niet terug kunnen betalen. Nu gaat dit pand even net iets anders. Want wij kunnen Jezus toch nooit terugbetalen, ook al zouden we dat denken te kunnen. Nee, het woord pand in het Grieks poulasso komt van het woord poulax. Wat betekent bewaarder. Nou is de bank niet de bewaarder van ons huis, nee. Ze nemen het huis over als we niet kunnen betalen. Dus in dit geval is pand even net iets anders. En het betekent dus eigenlijk niet alleen dat God ons als eigendom bewaart. Nee, dit is eigenlijk een militaire term die de activiteit van een nachtwaker weergeeft. En ik weet niet wie er allemaal in het leger heeft gezeten, maar een nachtwaker is eigenlijk hetzelfde. Ik niet. Ik heb niet in het militaire en niet in het leger gezeten. Ik was daar te jong voor. Toen was het al afgeschaft. Maar deze militaire term betekent eigenlijk de nachtwaker. De nachtwaker zorgde ervoor dat iedereen rustig kon slapen. 'S Nachts kon je rustig slapen. Deze nachtwaker legde verantwoording af met zijn eigen leven. Zorgdragende dat ieder ontspannen kon tukken. Het woord pand, pulasso, verwijst specifiek naar een opzettelijk kijken of een bewust kijken of het attent zijn op het uitvoeren van die wachtersfunctie. Dus Paulus zegt hier, ik heb in pand gegeven bij God. Ik vertrouw erop dat God voor mij heeft gezorgd. Ik vertrouw erop dat God mijn ziel, mijn zijn, mijn wezen onder zijn hand, in zijn hand houdt, zoals een wachter ervoor zorgt dat een militair 's nachts rustig kan slapen. Wat een beeld van onze alerte, onze almachtige wachter, onze almachtige nachtwacht, Christus Jezus, die machtig genoeg is om te waken, om over ons te waken tegen iedereen die ons probeert te stelen en die ons zal behoeden voor verlies. In Johannes 17 gebruikt Jezus hetzelfde woord. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Hetzelfde woord. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. En Paulus, in de brief aan de Thessalonicenzen, herinnert de broeders uit Thessaloniki dat de Heere getrouw is. Hij zal u versterken en bewaren voor de boze. En dit zijn inderdaad ook direct beloften aan ons. God zal ons bewaren. En Judas zegt aan hem nu, die bij machten is voor u te die u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Paulus zegt hier, ik heb in pand gegeven, want ik weet dat God mij zal bewaren. Bewaren voor de boze. Mij zal bewaren zodat ik niet verloren zal gaan. God is bij machten om het pand wat ik hem heb gegeven, mijn leven, in zijn hand te houden, te beschermen. Houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Hoe vaak hebben we dat al gehoord uit de mond van Paulus? Hou u aan de gezonde leer. Hou u aan de gezonde leer. En doe dat, zegt Paulus, in geloof en in liefde. En hoe kon je je ook alweer aan de gezonde leer houden? Door de gezonde leer te kennen. Het woord van God te kennen. En in vers 14 zien we eigenlijk het omgedraaide van wat er in vers 13 wordt gezegd. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u is toevertrouwd. In vers 12 zegt Paulus het onderpand dat ik aan God heb toevertrouwd. En hier zegt Paulus bewaar door de Heilige Geest, oftewel niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat door God aan ons is toevertrouwd. In dit geval gebruikt Paulus hetzelfde woord. Poulasso, bewaren. We worden hier op zeer actieve wijze opgeroepen om de waarheid die we hebben gekregen van God, die ons is toevertrouwd, te bewaren en te verdedigen tegen valse leer. We zullen dus elke keer, nee, niet aanvallend, niet in verdediging springend, ook niet arrogant of paranoïde, bij het horen van een preek, ook de preek van mij, zelfs de preek van mij, juist de preek van mij, als we luisteren naar een preek, of als we iets lezen, integer moeten blijven aan het woord van God. We dienen dus hetgene wat we lezen, hetgene dat we horen, hetgene dat we bespreken, dienen we te controleren en te verifiëren aan het woord van God. Want stel nu dat ik verkeerde leer breng, om wat voor reden dan ook. Dan moeten we met z'n allen het woord van God kennen, zodat ik, of wie dan ook spreekt of wie dan ook schrijft, gecorrigeerd kan worden in liefde en in waarheid en in bezonnenheid. We mogen allemaal weten als we christen zijn, dat we geroepen zijn om een heilig leven te leven. En Paulus zegt, ook tegen ons, dat we dienen te weten dat we de levende God dienen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, we dienen niet zomaar een sekteleider, een nieuwe sekte die is ontstaan. Nee, we dienen de God die een belofte had gegeven aan het Joodse volk. En die belofte is Jezus Christus. Wij zijn gered om een dienstbaar leven te leiden. En als je ouders bent en je kinderen opvoedt, voed ze dan op in de vrezen van God. En als je een oudere broeder of zuster hier bent, 60 of beter, 50 of beter, geef het een mooie titel. Kijk dan naar de jongere broeders en naar de jongere zusters. En help ze, bemoedig ze, bid voor ze, praat met ze, ondersteun ze met het woord van God. Gods vergeving reikt uit naar een ieder die zich bekeert van zijn zonde. Want zoals ik al eerder zei, stel nu dat je hier zit als ouder en je weet dat je hebt gefaald in het onderwijzen van Gods woord. Dan zegt God, hé, hier is mijn woord, hier is de waarheid. Bekeer je, kom terug. Doe wat ik van je vraag. Niet omdat het moet, maar omdat ik een goede God ben en je van mij houdt. De rode draad door deze hele preek, die ik er heb uitgehaald, maar die hier duidelijk uit wordt. Want het gaat er niet om wat ik hiervan vind. We dienen geen angst te hebben. Geen geest van angst en geen geest die geen timide geest te hebben. God zegt, we hebben geen timide geest. We hebben geen angst gekregen, maar een geest van liefde en bezonnenheid. Krachtig te zijn in ons geloof. Maar hoe worden we krachtig in ons geloof? Krachtig in liefde. We weten wat Christus voor ons heeft gedaan. Hij heeft door zijn vrijwillige offer de gerechtigheid van God gestild, zodat jij als christen mag genieten van het echte leven in Christus Jezus. Want ja, hij is gestorven voor onze zonde, maar uiteindelijk ging het niet om mijn zonde, nee, het ging erom Gods gerechtigheid zal oordelen over zonde. En dat is waar Jezus in de plaats voor is gekomen. Dat oordeel als christen zul je niet smaken. We zijn christenen in onze daden. We voeden onze kinderen op, zodat ze een krachtig geloof zullen hebben, zoals Timotheus. We kunnen onze kinderen echter alleen maar opvoeden in de vrezen van God. Als we zelf ook die vlam onderhouden, die we hebben gekregen tijdens onze bekering. En deze vlam onderhouden we gelukkig niet alleen door zelf hout op het vuur te gooien, maar dankzij het werk van de Heilige Geest. Maar dat betekent niet dat we in de relaxstoel kunnen gaan zitten. Zeggen, hey, relaxmode staat aan, chill, de Heilige Geest doet het werk. Nee, God verlangt dat we hem aanbidden, dat we bidden. Dat we ons vullen met het woord van God. En dat we delen met een ander over de genade die Christus Jezus aan ons heeft gegeven. Als we als gemeente de vlam onderhouden, dit net zo serieus nemen, zoals Jezus zijn vrijwillige dood aan het kruis serieus nam, dan zullen we grote dingen gaan zien in persoonlijk leven, maar ook in het gemeenteleven. Laten we ons allen, ik inkluis, laten we ons bekeren van onze laksheid. Laten we ons bekeren van onze zonde. Laten we ons bekeren, zodat de Heilige Geest zijn werk kan doen in een ieder van ons. Paulus motto is, zet door. God heeft ons een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid gegeven. Zet door. En mocht je hier vanochtend zitten, mocht je geen christen zijn en mocht je misschien niet eens zeker weten of je christen bent, spreek dan een van de leiders hier aan in de gemeente. Ze willen je graag meenemen in de Bijbel. Om je te laten zien wat God voor ons heeft gedaan. Hoe goed God is. Zet door. God heeft ons een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw goedheid. Dank u wel, Heer Jezus, Heer, voor de trouw die u aan ons heeft betoond. Dank u wel dat u de gerechtigheid van de Vader heeft gestild, zodat wij als christenen aanspraak kunnen maken op het echte leven. Heer Jezus, wat een bijzonder stuk tekst. Heer God, u heeft dit stuk tekst door Paulus laten schrijven, geïnspireerd door uw Heilige Geest. En het is zo relevant voor ons vandaag de dag. Zo relevant voor ons. Ik bid u dat u ons doet inzien door uw Heilige Geest, dat u ons geen geest van angst heeft gegeven, geen timide geest, maar dat u ons een geest heeft gegeven van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Ik ben u er zo dankbaar voor dat er bekering is in u. En Heere God, daar waar ik faal, Heer, daar wil ik me bekeren voor hetgene waar ik in ben gefaald. Heer, en ik bid u dat in ieder van ons die attitude, die mentaliteit zal hebben, zich zal bekeren van zijn zonden en zal terugkeren op het pad wat u voor hem heeft uitgelegd. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het gaat doen. Het is alleen door uw Heilige Geest dat ik hier mag spreken. Dat we met z'n allen mogen begrijpen en luisteren wat u tot ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen.